Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de voorbereiding gehouden zal worden voor het te vieren heilig avondmaal. En vervolgens delen we u mee dat aanstaande zondag in de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 66, de versen 4 en 5. Psalm 66, vers 4 en vers 5. Loof de Heere der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. En het vijfde vers, een net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. 4 en 5 van Psalm 66. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heren, wie is de man die op het nauwkeurigst kwam zijn dwalingen doorgronden? Het zesde vers van Psalm 19. Daarna willen we lezen uit het woord van de Heere Genesis 39. We noemen nu Genesis 39 als schriftlezing na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Genesis 39. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef. zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had en in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het. En zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u. Daarin dat gij zijn huisvrouw zijt, hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En ze greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. En ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als zij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In onze overdenking van het leven van Jozef zijn we toegekomen aan het middelste gedeelte van dit hoofdstuk. En de tekst kunt u vinden in de versen 7 tot en met 18 van Genesis 39. De vervolgstof over Jozef is de tekst dus in Genesis 39, vers 7 tot en met 18. Het is u zo even gelezen. Ik lees nu alleen het eerste en het laatste vers van het tekstgedeelte. Genesis 39, vers 7. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En ze zeide, lig bij mij. Tot en met het 18e vers. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, die in Christus Jezus een genade God wilt zijn. Wij komen tot u aan de morgen van deze dag om uw naam ootmoedig en eerbiedig te danken. U brengt ons samen. Dat is een zegen. Dat betekent dat we de gezondheid en de kracht van u ontvangen hebben. En dat is allerminst vanzelfsprekend. Want de gezondheid die wij ontvangen is een broos bezit. Waar elk ogenblik aan geschud kan worden. De gezondheid is bovendien een onverdiend bezit. Want terwijl zoveel anderen ernstige ziekte lijden, of misschien in deze laatste week uit dit leven zijn weggenomen, hebt u ons gespaard en gedragen in uw grote langmoedigheid en in uw oneindige trouw, en dat terwijl we toch niet beter zijn. Heere, doe het ons beseffen en laat het ons verootmoedigen voor u, opdat we met de zegeningen die we week aan week en dag aan dag en morgen aan morgen van u ontvangen, niet zo mogen leven alsof het allemaal vanzelf spreekt, maar opdat we eronder verbroken worden en u de Heere oprecht leren nodig krijgen en leren zoeken. En nu staan we vanmorgen gereed om opnieuw een gedeelte van uw woord te openen. Het is een aangrijpend gedeelte. Een gedeelte waarover het ook niet in alle opzichten gemakkelijk is om over te spreken en te preken. Geef u, Heere, dat we de bedoeling en de betekenis van dit gedeelte van uw heilig woord op de juiste wijze mogen ontvouwen. Als gewaarschuwd moet worden tegen de verleidingen, heel in het bijzonder de verleidingen op bepaalde gebieden van ons leven, geef ons dan aan de ene kant de duidelijkheid en aan de andere kant ook de kiesheid om over deze dingen te spreken. Zet een wacht voor onze lip, opdat we spreken mogen naar uw goddelijke bedoeling. En opdat we het woord van u in al zijn ernst en scherpte en ook in al zijn liefde mogen verkondigen. Want daar worden heel in het bijzonder jongere mensen, maar ook oudere mensen vermaand voor vele en velerlei zonden en verleidingen. En Heere, de verleidingen waaraan Jozef was blootgesteld op een heel bijzondere manier, die zijn vandaag aan de dag verveelvoudigd. Op misschien heel andere manieren. En heel wat subtieler. Maar ze zijn er voor onze jonge mensen en voor ons die midden in het leven staan en zelfs voor ouderen. Zodat we er haast niet aan kunnen ontvluchten. We worden er overal mee geconfronteerd. Of we het willen of niet. Heren, we bidden daarom, wil u ons midden in een tijd vol van verzoeking en verleiding op alle mogelijke terreinen bewaren. Bewaren bij uw woord. En wil u geven dat we het geheim van Jozef in ons persoonlijke leven mogen kennen. De Heere was met Jozef. En daarom kon hij staande blijven, ook in het uur van de verzoeking. Heren, dat wij dat mogen zoeken en die genade mogen inroepen over ons leven, dat u met ons mag zijn. Want alleen zo zal het kunnen, staande blijven in deze chaotische, in deze in veel opzichten zo verdorven tijd. En geef u dan, Heere, dat we midden in deze tijd toch mensen mogen zijn aan wie het zichtbaar wordt door genade, dat gij ons leven leidt. En dat wij verlangen met alle gebreken en zonden die ons inkleven en aankleven, om naar uw inzettingen te leven. Wil u, Heere, geven dat ook wanneer het woord wijzen mag op hem die meer is dan Jozef, en die in de grote uren van de verzoeking gekomen is, maar daar staande gebleven is. Door zijn goddelijke kracht, door zijn middelaarskracht. Heere, dat we ziende op hem ook de schoonheid en de noodzakelijkheid van die Heere Jezus Christus mogen inzien. En als we vrezen mogen, die noodzakelijkheid en die schoonheid meer en meer nodig mogen krijgen. En wil u geven dat wanneer ook uw kinderen herinnerd worden aan de verzoekingen die in dit leven hun deel zijn, dat ze vanmorgen erop gewezen mogen worden om hem te overdenken en zijn werk te overdenken die in de uren van de verzoeking staande bleef. Want daar ligt juist voor mensen die u vrezen en beproefd en aangevochten worden zoveel onderwijs in het overdenken van de verzoekingen en de beproevingen die de Heere Jezus Christus heeft moeten ondergaan. Heere, wil u zo het vele en veelsoortige onderwijs wat we vanmorgen ontvangen mogen gebruiken tot bekering, tot verootmoediging, tot aanvuring om er naar te zoeken, naar te staan, heilig te leven. Wil u het gebruiken tot onderwijs, ook in de wegen van u met uw kinderen. En wil u zo vanmorgen de stille aanwezige, de werkzame aanwezige zijn onder de verkondiging van uw heilig woord. We bidden u ook voor allen die vanmorgen hier niet kunnen zijn. We denken heel bijzonder aan allen die in rouw gedompeld zijn en korter of langer geleden met de dood in hun naaste familiekring in aanraking kwamen. Heere, sterk hen, zegen hen en schenk hen uw genade. Wil u ook zijn met de vele zieken die er onder ons zijn in dit ogenblik. Wij kunnen ze niet allen noemen vanmorgen, maar we willen wel aan hen allen denken en hun namen en hun omstandigheden aan u de Heere voorleggen. Heel bijzonder willen we dan deze morgen, broeder van de Steenhoven, aan u opdragen. Heere, u weet hoe moeilijk de omstandigheden zijn, dat er steeds weer zorgen bijkomen. Ach, wil u hem gedenken, zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen, in deze diepe weg, de weg die voor onze broeder ook moeilijk is en waarin hij veel bestrijdingen en strijd heeft. Heere, neem hem voor uw rekening en laat het in deze omstandigheden mogen blijken dat uw arm is uitgestrekt, dat u wonderen wil doen en kunt doen, maar ook dat u geestelijk wilt werken en helpen en uitkomst wilt geven. Denk ook aan broeder Wiegel. Heere, we mogen, ondanks de zorgelijke omstandigheden die blijven, toch uw naam dankzeggen dat het deze weken zo gaan mag. Er zijn vele redenen waarin hij uw hand mag opmerken. En dat is op zich een grote zegen. Maar we willen toch ook hem aan u opdragen en vragen of u hem verder sterken wilt. De middelen en de behandelingen die gebruikt worden ook zo zegenen dat hij er baat bij heeft. En bovenal, denk ook aan hem in uw genade. Wees u ook met zuster Van Eck in het ziekenhuis. Heere, u weet ook van haar omstandigheden af al geruime tijd, vele pijnen. Wil u haar kracht en genade schenken om alles te dragen? Wil u ook geven dat uitslagen die verwacht worden mee mogen vallen en dat er nog iets aan gedaan kan worden? En bovenal, Heere, wees u haar met uw gunst en ontfermingen nabij. We denken ook aan zuster Verbiest Sprong. Heere, ook haar omstandigheden zijn u zo bekend. Wil u haar sterken, het verloop van de ziekte. Wil u geven dat ze het dag aan dag van u mag verwachten. En zou u bijzonder ook met uw gunst en genade haar nabij willen zijn. Denk ook aan onze bejaarde zuster Jonge Jan Schilperoord, die in de ziekenboeg is opgenomen en wier krachten heel sterk minder worden. Heere, u weet alle omstandigheden voor haar man, voor de kinderen en kleinkinderen. We dragen hen allen aan u op en willen bijzonder smeken of u zuster Jonge Jan nabij wilt zijn. Heere, wil indien het mogelijk is nog wat krachten geven. En wil u de middelen die gebruikt worden nog zegenen. Maar bovenal wil u haar nabij zijn met uw goddelijke ontfermingen en genade. En wil u tot haar hart spreken. Denk ook aan haar man. Wil u hem ook nabij zijn in deze voor hem zo moeilijke omstandigheden. Smeken u ook of u wilt zijn met zuster Van der Kooi, die deze week een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wil u met haar gaan. Wil u bij alle opzien tegen de behandeling en de ingreep geven dat zij het aan u over mag geven. Wil u haar doorhelpen en uithelpen en geef dat ze ook bij deze operatie baat mag hebben. Zegenaar bovenal met uw genade. We willen uw naam ook erkennen voor zegeningen die ontvangen zijn, want die zijn er ook en ze zijn er vele, meer dan we tellen kunnen. We zeggen uw naam dank, Heere, dat de familie Albrechts deze week gedenken mag. Dat zij 50 jaar aan elkaar verbonden zijn door de band van het huwelijk. U hebt hen samen gespaard. Beproevingen en moeite zijn er niet bespaard gebleven. Maar het mag toch de boventoon hebben dat u hen wilde leiden tot hiertoe en wilde zegenen. Heere, laat dat ook op de dag van gedenken de boventoon voeren. En wil u geven dat ze ook bij het klimmen van de jaren samen met hun kinderen en kleinkinderen gespaard mogen worden. En wil u hen in hun levensavond krachten geven en sterken. En bovenal laat het naar het woord van de profeet licht mogen zijn ten tijde des avonds, met het licht van uw genade. Heere, wij leggen al deze dingen aan u voor. Niet omdat wij tot u kunnen komen en voor u kunnen buigen met een beroep op onze eigen krachten, verdiensten of waardigheid. Want aan onze kant is alles verzondigd. Maar wil u het, Heere, van ons horen, aanhoren, verhoren. Niet omdat wij iets verdienen, want dan kunt u niet verhoren. Maar wil u het doen uit enkel genade. En wil u ons zo ook deze morgen uw gunst en genade doen ervaren. We bidden dat in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. En we zingen uit Psalm 119, de versen 5 en 67. Psalm 73, het 14e vers, is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. 73, het 14e vers. Geliefde gemeente, waar denkt u eigenlijk aan bij het woord verzoeking of verleiding? Het is namelijk zo dat daar nogal wat verschillen bij zijn. Er zijn mensen, ik hoop en verwacht niet onder ons, voor wie er eigenlijk helemaal geen verleidingen en verzoekingen bestaan. Of nauwelijks bestaan. Dat is een slecht teken. Want dat betekent dat we zo gewend zijn om aan de zonde en aan de verzoeking tot de zonde toe te geven, dat het eigenlijk geen functie meer heeft in ons leven. Dat ons geweten niet meer spreekt. Dat we eigenlijk leven naar het goeddunken en het welgevallen van ons eigen hart. Kijk, dan betekent het woord verleiding of verzoeking eigenlijk niets. Het kan ook zo zijn dat het woord verzoeking, verleiding, ons heel wat zegt. Dat we in ons hart weten vanuit de schriften en vanuit onze opvoeding en vanuit de regels van de moraal dat bepaalde dingen verkeerd zijn. Maar dat we toch altijd weer bezwijken voor bepaalde verzoekingen in ons leven. Dan is de verzoeking wel een last. Maar dan vrees ik dat we de verzoekingen en de moeite en de nood in de verzoekingen te weinig maken tot een zaak van gebed. Want als de verzoeking als verzoeking beleefd wordt en we geven telkens weer toe, dan leeft het gebed toch niet sterk en leidt ons niet in verzoeking. Het kan ook zo zijn dat de verzoeking een last en een strijd voor ons betekent en toch dat we sommige verzoekingen heimelijk koesteren. In onze gedachten, in onze dagdromen. En dat we de zonde innerlijk aan de hand houden. Ja, ook dan is het op dat speciale terrein toch zo dat die bede die de allerhoogste profeet en leermeester Jezus Christus heeft voorgebeden eigenlijk tussen haken staat. En dat we de ernst van de verzoeking en de kracht van de zonde nog niet genoeg gepeild hebben. Het kan ook zo zijn dat de verzoeking komt en zwaar is. En dat we voelen hoe ons hart geneigd is om in te stemmen en mee te gaan met wat de stemmen van de verzoeking zeggen. En dat we toch door de kracht van Gods genade, al is het met scheuren in onze ziel en scheuren in ons kleed misschien ook wel, staande mogen blijven. Kijk, en dat zien we bij Jozef. En daar willen we vanmorgen vanuit het gedeelte wat onze tekst vormt bij stilstaan. De verlosser, dat is Jozef dus, verzocht. Dat is het thema. De verlosser verzocht. We letten allereerst op de aard van de verzoeking. In de tweede plaats op de kracht van de verzoeking. En in de derde plaats op het doel van de verzoeking. De verlosser verzocht. De aard van de verzoeking. De kracht van de verzoeking en het doel van de verzoeking. 2 weken geleden stonden we voor het laatst stil bij de geschiedenis van Jozef en hebben we het begin van dit hoofdstuk samen overdacht. En in het begin van dit hoofdstuk wordt eigenlijk deze geschiedenis, die in zekere zin het hoogtepunt vormt, van dit hoofdstuk voorbereid. We hebben gehoord hoe Jozef verkocht is door die Ismaëlitische kooplui in Egypte en dat hij terecht kwam in het huis van een zekere Potifar, de overste van de trawanten, dat is een hoge beambte aan het hof van Farao. Hij was het hoofd van de lijfwacht van zijn vorst. En in dat huis, een grote woning met vele slaven, werd Jozef door de zegen van de Heere tot huismeester. Hij werd het hoofd van de huishoudelijke dienst in de machtige woning van Potifar. Dat wil zeggen dat uiteindelijk Potifar hem alles toevertrouwde binnen de muren van zijn woning. Er staat in het begin van het hoofdstuk dat Potifar eigenlijk nergens meer overging in zijn eigen huis en dat het enige wat hij in zijn eigen huis nog deed was eten en verder zorgde Jozef overal voor. Er is ook een andere trek in die hele geschiedenis die dit gebeuren wat nu onze aandacht vraagt voorbereidt. Want we lezen in de laatste versen van het gedeelte wat hieraan vooraf gaat, dat Jozef schoon was. Schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Een knappe jonge man. Tussen de 17 en de 20 jaar moet hij geweest zijn. En verschillende schriftverklaarders zeggen, hij zal sterk geleken hebben op zijn moeder, op Rachel. Ook een knappe vrouw. En zo was Jozef, een jongen die er goed uitzag. Met een goed gevormd lichaam en met een knap uiterlijk. En dan gebeurt het dat op zekere dag de vrouw van Potifar haar oog op Jozef laat vallen. Het was misschien eerst zomaar onschuldig. Ze vond hem wel knap, wel een aardige jongen, altijd attent. Hij zag er ook goed uit. Maar de blik van welgevallen werd al spoedig een blik van wellust. Hoewel ze met Potifar getrouwd was, kreeg ze verkeerde verlangens. Eerst gekoesterd in haar hart en op een gegeven moment spreekt ze ze ook uit. Lig bij mij. Ze wil overspel bedrijven. Een affaire beginnen met deze knappe huisslaaf. Als we zo in deze afgrond van verzoeking kijken, dan wil ik eerst iets zeggen over die vrouw van Potifar. Wat omstandigheden schetsen, nee, niet om het verkeerde van haar verlangen te vergoelijken en te verbloemen. Zij is ten volle verantwoordelijk voor wat zij zei en wat zij dacht en wat zij deed. Maar we moeten wel de omstandigheden erbij betrekken, want het woord van de Heere wil altijd in zijn verband verstaan worden, niet? En dan is het wel te begrijpen enigszins, menselijk gezien, zondig gezien, dat die vrouw van Potifar met zulke dingen komt. Er was alle aanleiding voor. Allereerst, en dat heb ik de vorige keer uitvoeriger geschetst, we moeten niet vergeten dat dat huis van Potifar, net als alle andere huizen in Egypte, beheerst werd door het heidendom, door de Egyptische godsdienst. En we hebben de vorige keer gezien hoe bij die Egyptische godsdienst ook allerlei feesten hoorden, waarbij allerlei zedelijke ongerechtigheid plaatsvond. Vooral in de tijd dat de Nijl ging overstromen en het vruchtbare Nijlwater over de akkers liep, dan werden er vruchtbaarheidsfeesten gevierd, waarbij ook allerlei seksuele uitspattingen plaatsvonden. En dat vond men heel gewoon. De wet van de Heere was in het Egyptische volksleven volstrekt verduisterd door de afgoderij en alles wat daarmee samenhing. Want vergeten we het niet, gemeente. Waar een volk de enige ware God verlaat en de eerste tafel van de wet verbreekt, daar volgt het breken van de tweede tafel heel snel. Waarin de oude heidense volken, ouders en leiders van die volken, met de God van de schepping afrekende, daar trok door het volksleven ook heel snel allerlei zonde tegen de tweede tafel. En zo is het ook in onze zogenaamde postchristelijke samenleving, nu over West-Europa en Amerika met name, een golf van nieuw heidendom komt. God vergeten. Het breken van de eerste tafel van de wet. Nou, dan volgen de barsten en de breuken in de tweede tafel van de wet. Heel snel. Zo was het ook in Egypte. En daarom die vrouw van Potifar wist vanuit haar heidense achtergrond en ondergrond niet beter. Dat weten wij wel. Dat weten jullie wel, jongelui. En dat weet u wel, ouderen. En dat weet ik wel. Een ander aspect wat we niet moeten vergeten is dit, dat naar alle waarschijnlijkheid deze vrouw van Potifar een vrouw was. Waarschijnlijk wel de hoofdvrouw. Want zeker in Egypte was het zo dat hooggeplaatste personen een harem hadden. Dat wil dus zeggen meerdere vrouwen hadden. En het aantal vrouwen kon je ook in die tijd in Egypte al zien hoe machtig iemand was. Farao had er vaak tientallen of ook wel honderden. En zo iemand had dan een hoofdvrouw. Farao had maar één koningin. Dat was meestal een familielid, soms een halfzuster of zelfs een zuster. Zo verziekt was het aan het hof in Egypte. Maar ook al was er een hoofdvrouw, er waren toch vele andere vrouwen. En dat aantal vrouwen werd vaak ook nog uitgebreid tijdens het leven van zo'n hooggeplaatste persoon. Nou, zo zal het ook wel bij Potifar geweest zijn. Deze vrouw mag dan de hoofdvrouw van Potifar geweest zijn. Die indruk krijgen we uit de hele geschiedenis. Ze zal haar plaats wel hebben moeten delen, ook met andere vrouwen. En dan zou het best zo kunnen zijn. Ik veronderstel maar even, maar het is toch naar het leven getekend niet, dat die vrouw van Potifar zich wel wat verwaarloosd voelde. En wanneer vrouwen of mannen zich met reden en recht verwaarloosd voelen, ligt de zonde aan de deur. Iets wat we vandaag ook maar niet moeten vergeten. Dan is de zonde nog steeds zonde. Maar dan is er wel reden. En dan had Potifar ook, ondanks die heidense situatie, misschien wel reden gegeven. Laten we dat ook maar even nadrukkelijker bij betrekken. En dan het derde. En dat hangt ten nauwste met het vorige samen. In zo'n vrouwenverblijf, waar dus ook deze vrouw haar prachtige vertrekken had, want ze was de eerste. En in die afgodische, verziekte Egyptische samenleving, ja, was er ontzettend veel nadruk op de schoonheid van het lichaam. Op seksuele avontuurtjes. Op vreemde escapades. En het is bekend uit allerlei oude bronnen dat zeker in zo'n harem waar de vrouwen en de kinderen verkeerden en soms geweldige jaloezieën en twisten heersen te begrijpen, dat daar soms ook een verziekte atmosfeer heerste, waar heel veel gedacht, soms verbitterd gedacht, soms wellustig gedacht werd over de zonde die betrekking heeft op het zevende gebod. Nou, dat is iets van de achtergrond van de atmosfeer waarin we deze geschiedenis ook moeten plaatsen. Dat maakt de zonde en het zondige verlangen en het zondige optreden van die vrouw van Potifar niet minder zondig. Het laat het wel in zijn juiste verband staan. En tegelijkertijd, laten we het niet vergeten, gemeente, met die atmosfeer kwam niet alleen de vrouw van Potifar, maar ook Jozef zelf in aanraking. Jozef zelf leefde in die verheidenste, in die onzedelijke atmosfeer. Daar in dat zwoele, wufte Egypte. En laten we dan meteen bij betrekken dat Jozef slaaf was. Weliswaar een slaaf die promotie gehad had, die de hoogste plaats in het gezin, in het huis van deze Potifar mocht innemen, maar toch slaaf. En de andere slaven zullen met jaloezie naar hem gekeken hebben toen ze wel zagen en toen er achter de handen wel gefluisterd werd dat mevrouw Potifar met meer dan gewone belangstelling keek naar haar knappe huismeester. En ze zullen er wel eens iets van gezien en gehoord hebben dat ze hem begon lastig te vallen, want het staat er dat zij hem lastig viel met haar verlangens en met haar verzoeken, dag in dag uit. Het zal zeker weken geduurd hebben. En sommige van die slaven waren niet alleen maar jaloers, ze verklaarden hem ook voor gek. Het is toch de kans van je leven? Een avontuur, het bevredigen van zondige verlangens. En dan bovendien, hoe zou Jozef deze hele situatie niet hebben kunnen uitbuiten? Hij had zijn relatie met die vrouw, de aanbidding van die vrouw, had hij kunnen gebruiken om vrij te worden of om een nog hogere positie te krijgen? Nee, ze slaan tegen hun hoofd als ze het erover hebben, daar in die slaven vertrekken, daar in het huis van Potifar, dwaas. En als we dan zo naar Jozef zelf zien, dan moeten we ook bedenken, gemeente, dat al lezen we in de schriften dat Jozef een jonge man was die van af heel jonge leeftijd de Heere gevreesd heeft. En dat de Heere zeker toen hij in Egypte was ook op een bijzondere wijze met hem was. Dat Jozef een hart omdroeg zoals dat hart van jou, mijn jongen, en zoals dat hart van jou, meisje in de kerk. Zoals ook mijn hart is. Een zondig hart. Een hart waarin alle zaden van de zonde verscholen liggen. Een hart dat gevoelig is voor alle mogelijke verleidingen. En zeker ook voor de verleidingen waarover het gaat in dit tekstgedeelte. Als je 17, 18, 20 jaar bent. En allerlei gedachten en verlangens zich in de periode dat je tiener was, zijn gaan ontwikkelen. En je wordt in die zwoele atmosfeer van zo'n huis en van zo'n harem door zo'n vrouw die er heus wel knap zal hebben uitgezien, verleid. Ja, dat zal op Jozef ook indruk gemaakt hebben. Dat zal aan Jozefs diepste gevoelens niet voorbij zijn gegaan. Jozef was niet een heilige, tussen aanhalingstekens, zoals wij dat dan noemen. En dan bedoelen we nog altijd in Romeinse zin dat woord heilige met zondeloze. Dat was Jozef niet. Hij was ook een zondig mens van gelijke bewegingen, verlangens en zonde als wij zijn. Maar als die vrouw hem dan lastig blijft vallen, en let u daarop, het is niet zomaar een verleiding. Maar het is voortdurend iets wat terugkomt, de gestadige druppel, weet u wel, die de steen uitholt. En dan uiteindelijk komt het tot een climax, tot een hoogtepunt. En dan grijpt ze hem bij zijn kleed en dan wil ze hem dwingen om bij haar te liggen. Om overspel met haar te bedrijven. En dan zegt Jozef nee. En dan moeten we eens opletten hoe dat gebeurt. Gemeente, laten we maar heel eerlijk zijn vanmorgen met elkaar. Ik weet niet van welke verleidingen u de meeste last hebt. Dat kan in het leven van ons mensen zo heel verschillend zijn. Ik weet wel dat de verleidingen waar het hier over gaat voor velen heel sterk kunnen zijn. Maar nu even afgedacht van welke verleiding het is waarmee u het meeste kampen hebt. Het kan soms zo zijn dat als een verleiding plotseling op ons afkomt. Dat we in de schok, in het plotselinge van die verleiding die ons leven binnendringt, zeggen nee, dat kan niet, absoluut niet. Maar 's avonds lig je in bed en nog eens over de dingen na te denken. En die verleiding wordt al zoeter. En aan de ene kant ben je dankbaar dat je tegen die verleiding nee hebt kunnen zeggen. Maar als we heel eerlijk zijn, dan zeggen we juist na een poosje ga je soms die verleidingen zo weer koesteren. En als dan de verleidingen terugkomen dagelijks, de uitgeholde steen door de druppel die steeds maar drupt, en het uiteindelijk na een lange voorbereidingstijd weer tot een hoogtepunt komt, wie zal dan staande blijven? Als we die verleiding innerlijk zijn gaan koesteren, als Jozef misschien toch wel onder de indruk was geraakt en steeds meer door het voortdurende van die verleidingen ingekapseld was door het net van de verzoeking die de vrouw van deze Potifar voor hem betekende. Maar Jozef zegt niet alleen tegen de eerste verleiding nee, maar ook tegen de 20ste en ook tegen de laatste. Hoe kan dat, Jozef? Dat je ondanks het voortduren van die verleiding toch niet bezweken bent. Dan laten we luisteren naar het antwoord wat hij geeft aan die vrouw die zegt: lig bij mij. Ze wil overspel bedrijven. En dan zegt Jozef: ik ben de knecht van Potifar. Hij heeft mij een plaats in zijn huis gegeven. Alles heeft hij me toevertrouwd behalve u, want u bent zijn vrouw. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Voelt u het mee, gemeente? Jozef begint met de tweede tafel van de wet. Hij herinnert die vrouw aan het feit dat ze getrouwd is. En dat deze dingen niet betamen. Daarin dat ge zijn vrouw zijt. Hij herinnert haar aan haar huwelijksband en aan haar huwelijksgelofte. En dan klimt hij van de tweede tafel op naar de eerste, want voor het ware geloof en voor de ware vreze God zijn die twee tafels één, die zitten in elkaar verweven. En dan zegt hij: ik zal niet alleen zondigen als ik dit zou doen tegen mijn meester en tegen het huwelijksgebod, maar ik zondig tegen God. Verstaan we dat vandaag nog? Dat zonden op dit terrein, of zonden op het gebied van stelen, of zonden op het gebied van kwaad spreken. Niet slecht zonde zijn tegenover mensen. Als Jozef hier uitgegleden was op dit glibberige pad. Ja, dan had hij niet alleen tegen Potifar gezondigd en tegen het huwelijk van Potifar gezondigd. Maar dan had hij groot kwaad gedaan tegen de Heer. Weet u, we zien hieruit dat Jozef door de genade van God de wet van de Heere hoog acht. En die wet van de Heere niet slechts uiteengebroken heeft in een aantal geboden en gebodjes. Dat is de geest van het wettische. Die let alleen maar op de regeltjes. Dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Maar de vreze God zegt. De Heere heeft geboden. En de Heere heeft verboden. En daarom, als ik dat doe, dan breek ik de heilige en goede inzettingen van de Heere. Dan doe ik kwaad en zondig ik ten diepste tegen God. Kijk, het is geweldig nodig dat wij deze dingen recht zien en in zijn schriftuurlijke, geestelijke verbanden verstaan. Want u weet het allemaal, ik zal daar vanmorgen maar niet te breed over zijn. Dat wij vandaag leven in een tijd waarin het zwoele van het Egyptische heidendom en het perverse van het laat-Romeinse Rijk op seksueel gebied zich samengebald hebben in de stervende westerse cultuur. Zeker sinds de zogenaamde seksuele revolutie in de jaren 60. Waarbij men afrekende, zo heette dat toen niet, met het Victoriaanse. U weet, dat is een aanduiding voor de tijd van koningin Victoria in Engeland, die meer dan een halve eeuw regeerde. En we noemen dat de 19e eeuw, het eind daarvan, het Victoriaanse, toen alles ging om deugd en kuisheid en eerbaarheid. Nou, daar wilden de jaren 60 mee breken. Al die huigelachtigheid. Ja, ja. En er kwam seksuele vrijheid en losbandigheid. En bij sommigen was het ergste nog niet mooi genoeg. En de invloeden van alles wat toen is uitgedacht en van de vrijheden die toen genomen zijn. Gemeenten, het vreet door, er is geen ander woord voor, het vreet door tot in de fundamenten van de manier waarop de samenleving in elkaar zit. Want laten we eerlijk zijn, als je in een neutrale boekhandel komt, dan kijkt de vrouw van Potifar je vanaf allerlei vieze blaadjes en vanaf allerlei schunnige boeken aan. Lig bij mij! Pompstation langs de weg, hetzelfde verhaal. De hele videocultuur wordt voor een belangrijk deel bepaald door hele barre, ongecensureerde films. Ook op seksueel gebied, om maar niet te praten over de gruweldaden van de horror, zoals dat in het Engels heet. En je wordt ook via de postbus, via je brievenbus, lastig gevallen met allerlei aanbiedingen van catalogie waarin je van alles kunt vinden en in een blanco envelop thuis bezorgd kunt krijgen. Trouwens, de PTT doet openlijk mee aan de pornografie, al is het dan voor het oor. De 06-nummers. Waar sommige mensen tot in kerkelijke kring toe volstrekt aan verslaafd zijn. En financieel de afgrond ingaan. De vrouw van Jozef roept luid op de straten vandaag. lig bij mij. En waar staan wij met onze kinderen? Ouders, proberen we onze kinderen met alle gebreken die wij zelf ook hebben ervoor te wapenen? En hoe wapenen we ze dan? Door te zeggen, dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. Oh, ik weet, dat kan ook wel eens nodig zijn. Je kan soms zeker tegen jongere kinderen in bepaalde opzichten geen andere weg hebben dan zeggen, nee, dit kan niet. Maar u legt het toch wel uit, zeker als ze groter worden. En u zegt toch vooral wel tegen uw kinderen dat er geboden van God zijn. U laat het toch wel doordringen in het hart van uw kinderen. Wat Jozef zei, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Jonge mensen, de manier waarop wij omgaan met de verschrikkelijke verleidingen op dit terrein in onze tijd, en die zijn ontzaggelijk groot, ik wil dat niet ontkennen. Ze trekken aan onze jeugd. Ze trekken aan onze teenagers. Misschien al op heel jonge leeftijd. En ze zuigen, omdat er macht zit in al die verzoekingen. Ze trekken ook aan ouderen. Aan mensen van middelbare leeftijd. En soms ook nog aan bejaarden. Want de zonde houdt geen halt bij een leeftijd. Hoe zullen we staande blijven tegenover deze vloedgolf? Het enige is dat we naar het geheim zoeken wat Jozefs leven doortrok en kenmerkte. Wat we gelezen hebben aan het begin van dit hoofdstuk. En de Heere was met Jozef. En omdat de Heere met Jozef was, kreeg Jozef eerbied voor de geboden van de Heere. En leefde hij bij de geboden van de Heere. En dan zal het best wel eens gebeurd zijn een dag dat die vrouw hem lastig viel. Dat hij er verschrikkelijk veel last van had. En dat hij de verzoeking voelde branden in zijn binnenste. En dat hij voelde hoe ook de zonde in zijn eigen hart leefde. Maar de genade van God, ook al wankelde hij. Ook al zullen er scheuren in zijn ziel getrokken zijn. De genade van God bewaart hem. Durven we het nog te zeggen, gemeente, midden in deze verworde tijd, zeker in dit opzicht, zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Er zijn mensen die het zeggen. Zegt u, zegt jij het ook? Ik denk op dit ogenblik dan even aan allerlei acties die ondernomen worden tegen de pornografie. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik de manier waarop dat gebeurt lang niet altijd kan bewonderen. Want ik geloof dat het koninkrijk van God ook een bepaalde stijl heeft. En dat die stijl niet altijd bestaat in het luid schreeuwen, zeker niet. Dus moeite soms met de manier waarop dokter Anders Doornbos van de stichting Schreeuw om Leven soms demonstreert tegen al dit soort dingen. Maar al kun je bezwaren hebben tegen de manier waarop, is het geen aanklacht voor de kerk wat deze man doet. Welke synode heeft aan de overheid een brief geschreven tegen de zedelijke verwildering? Welke kerk heeft het profetische getuigenis richting de overheid en richting allerlei instellingen gebruikt om te spreken, alzo zegt de Heer? Daar ligt schuld. Schuld die ook samen had. Hangt met de geweldige verlamming en verwereldelijking die in de kerken breed gaande is. moeten we ons daar nog niet iets laten gezeggen? Om ook tot heil van de samenleving en van een steeds verder verloederende samenleving, in alle bescheidenheid en toch met het gezag van de God van de Schriften te zeggen: zo mag het niet. Zondig niet tegen de Heere. Want zo zal de kerk en zo zullen wij toch naar onze kinderen toe en naar anderen toe moeten spreken. Het zondige tegen de Heere, dat brengt alleen maar ellende. Dat brengt uiteindelijk de ondergang. Ondergang? Zegt iemand. Moet je eens kijken hoe het met Jozef gaat. Hij is dan trouw aan de Heere. Hij blijft dan trouw aan het gebod van de Heere. Maar hij komt in de gevangenis terecht, want we zien de geschiedenis zich aftekenen in dit schriftgedeelte. Als hij dan voor de verleiding niet bezwijkt en zegt: ik kan niet zondigen tegen de Heere. En die vrouw hem trekt aan zijn oppergewaad. Waarschijnlijk droeg hij een kleurig oppergewaad, omdat hij het hoofd was van de bedienden van deze Potifar. Ze rukt het van hem af. En Jozef vlucht weg, hij loopt weg bij de verleiding, want hij weet, hij mocht bij nader inzien eens bezwijken. En dan de bitterheid en de woede van een versmade vrouw. Ze probeert eruit te komen. En nu haat ze Jozef met een dodelijke haat. Ze roept, ze schreeuwt. De andere slaven komen binnen en ze vertelt een leugen. Dat die Hebreeuwse knecht, verachting klinkt door in haar woorden. Dat die Hebreeuwse knecht zich aan haar heeft willen vergrijpen. Ze keert alles om. En in afwachting van de thuiskomst van haar man laat ze het bewijs van zijn schuld, die mantel, bij zich liggen. En dan, Potifar moet hetzelfde verhaal nog een keer horen. Hij kan het niet onderzoeken. Hij wil het ook niet onderzoeken, hij gelooft zijn vrouw. En Jozef wordt in de gevangenis geworpen. Hoe zit dat dan? In de onderhouding van die is grote loon. Jozef bespot, want wat zullen de slaven in het huis van Potifar gegniffeld hebben? Die rechtvaardige, die heilige. Nu zit hij in de gevangenis, dwaas. Spot en boeien, dat is het loon van het houden van de geboden. Ja, gemeente, wij moeten dat woord in de onderhouding van die is grote loon, maar bijbels lezen. Want God geeft loon aan de onderhouding van de geboden. Maar dat loon betekent niet dat ons alle smaad en spot en hoon en soms misschien wel de gevangenis bespaard zou blijven. Misschien heb jij, mijn jongen of meisje, het in de scholen of ergens anders wel eens meegemaakt. Dat je probeerde in alle bescheidenheid voor God en zijn dienst uit te komen. Wordt steeds moeilijker in deze samenleving. Veel moeilijker dan in de jaren 60. En dat je alleen maar een vloek of schouder ophalen of verachting tot je deel kreeg. Dat is niet vreemd. Jozef kwam in de gevangenis. Maar heb je het nou ook wel eens mogen ervaren dat ondanks de spot en ondanks de smaad, dat je toch iets van vrede voelde in je hart? Heer, het was toch voor u dat ik probeerde uit te komen. Want denk erom, dat heeft Jozef ervaren. Dwars door alle onbegrepen dingen heen in de gevangenis en tussen die boeven daar in die koningsgevangenis, want daar zaten de zwaarste boeven in. Want we lezen dat ook in de gevangenis de Heere met Jozef was. En dat heeft, zoals we gezien hebben, ook geestelijke betekenis. De Heere heeft de vrede en de genade in Jozefs hart gelegd. Vergeet het niet, al spot de wereld, al hoont de wereld, dan is het toch zo dat God loont, al is het met vrede in het hart. Kijk, en zo zien we hoe ver het gaat met die verzoeking, met de kracht van die verzoeking. En we stellen nog één keer die vraag, hoe kan het toch dat Jozef dwars door alle verzoekingen heen, met een zondig hart zoals wij alle, ondanks alle spot en hoon, toch staande blijft? Dan was Jozef toch een bijzonder mens. Nee, dat is alleen te verklaren, gemeente, wanneer wij achter Jozef zien, hem op wie we telkens weer in deze Jozefs geschiedenis mogen wijzen, de Heere Jezus Christus. Hij is de meerdere Jozef, de grote Safnat Paanea, de grote behouder van zijn volk. En wie is verzocht geweest als de Heere Jezus? Nee, we lezen niet van precies dezelfde soort verzoeking in het leven van de Heere Jezus, dat niet. Maar we lezen wel van allerlei verzoekingen en aanvechtingen die hem ten deel gevallen zijn. Denkt u maar aan die aanvechting die hem overkwam onmiddellijk nadat hij gedoopt was in de Jordaan en zijn ambtelijke werk zou aanvangen in de woestijn. Waar de Satan zegt, één knieval voor mij. Net zoals die vrouw eigenlijk van Jozef vroeg, één knieval voor mij. Zo zegt de Satan ook tegen de Heere Jezus, één knieval voor mij. O lieve mensen, als de Heere Jezus toen bezweken was, als hij toen die knieval van Satan voor Satan gemaakt had, dan was de zaligheid onmogelijk geweest en dan was er niemand behouden geworden. Maar de Heere Jezus blijft staande in de hitte van de verzoeking en de beproeving. En die is voor Christus onnoemelijk zwaar geweest. En denk dan aan andere verzoekingen. Ik noem er slechts enkele. U kan thuis al mediteren terwijl verder over nadenken. Andere verzoekingen zoals, nou bijvoorbeeld, hoe is hij niet verzocht geweest door zijn eigen discipelen? Toen hij sprak over het lijden als de enige weg waardoor hij de zaligheid zou kunnen verdienen. Toen zei Petrus, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Dan zegt de Heere Jezus, niet zonder reden, ga achter mij, Satanas. Petrus, een gekende van de Heere, op dat moment voor zijn Heere en Heiland, een Satan, iemand die hem verzocht. Iemand die hem afdreigde te trekken van de weg. En wat denkt u, hoe hij verzocht is geweest toen hij in zijn hart werd gekerfd en gegriefd. In zijn middelaarsambt, toen men spottend hoonde op de heuvel Golgotha. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse. Inderdaad, hij had anderen verlost. Hij was de verlosser. Maar nu wordt hij gehoond. Hij kan niet eens zichzelf verlossen. Wat een verzoeking om vuur van de hemel te laten dalen en zichzelf te verlossen uit deze uren. En zo kunnen we doorgaan. Jezus Christus verzocht, in de hitte van de oven van de beproeving geweest. En in die hitte van die beproeving is hij, de tweede Adam, voor alle verzoeking staande gebleven, tot het einde toe, gemeente. Kijk, en daarom kon Jozef staande blijven, omdat Christus die genade en die kracht verdiend heeft. En als u nou verzocht wordt, en als de verleidingen u machtig velen zijn in het leven van u die de Heere vrezen mag, en je voelt je soms zo meegezonken, gezogen. Je voelt dat je niet in staat bent om te strijden tegen de zonde. Heb je daar ook wel eens last van? Dat je je leven misschien voor vele uiterlijke en openlijke zonden bewaard bent, maar dat je zo voelt dat de macht van de zonde in je woont en de zuigkracht. En dat je soms zo ongelooflijk moe wordt om te strijden. Net als Mozes de armen laat zakken en zegt, Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Dat kan juist in de strijd, in de innerlijke strijd tegen de zonde, soms zo heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Nou, waar moet je het dan vinden? Dan ben je een willoze prooi. op de golven van de verzoeking. En dan word je meegezogen en meegeslagen. Hierheen, daarheen, hierheen, daarheen. Weet u wat dan zo'n zegen is? Dat de Heer het zelf zegt. Dat hij hulp besteld heeft bij een held. Ook hulp in de verzoekingen. Bij iemand die in alle dingen verzocht is geweest gelijk wij. Christus heeft alle verzoekingen gekend. Ook al heeft hij niet gezondigd. En dan is het zo'n zegen als u nou in de verzoekingen of dodelijk vermoeid in de strijd van binnen mag gaan overdenken hoe Christus staande gebleven is. Doet u dat wel eens? O, er ligt juist in de innerlijke strijd in het geestelijke leven zoveel honing. In de staande blijvende Christus te midden van het vuur van de beproevingen. Het overdenken van hem, wie hij geweest is en wat hij gedaan heeft. Ja, zegt iemand, maar daar moet je zicht voor hebben op Christus. Ach, als dat zo donker is, mijn beste vriend, vraag dan of de Heere de sluiers wegneemt. En zoek dan vanuit het woord over die grote koning te denken, zijn werken te bewonderen. Zoek het biddend bij hem, want dat hoort erbij, niet alleen overwegen, overdenken van wat de schriften zeggen over hem die machtig is als held, staande bleef in de uren van de verzoeking en de beproeving, maar ook hem aanroepen en inroepen, zijn kracht en zijn genade, zoals Paulus het ervaren mocht, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig, opdat de kracht van Christus in me wonen. Kijk, en weet je wat dat dan is? Dat juist als iemand die God vreest nu de krachten verliest. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. En hij mag het van God verwachten. Dan wordt die zwakheid en die vermoeidheid nu precies de plaats waar de kracht van Christus kan werken. Dat is wonderlijk. Die zwakheid en die vermoeidheid van ons. Die onmogelijkheden waar je zelf telkens weer tegen oploopt, dat wordt geestelijk de plaats waar de kracht van Christus kan werken. En als we nou maar met onze zwakheid en met onze zondigheid en met onze schuld, met onze moedeloosheid soms, met het feit dat de zonde zo woedt en zo zuigt en zo dringt en zo drijft, in ootmoed tot hem mogen vluchten. Och, dan is hij zo machtig dat hij zijn kracht in de zwakheid van u wil vervullen. Mijn genade is u genoeg. Kijk, daar moest Jozef het van hebben. Van die komende koning. Van die komende held. En daar moet ook Gods kerk het vandaag van hebben. En als u zegt, ja, maar ik durf me niet bij de kerk van de Heere te scharen, maar ik zoek toch om naar het woord en de wet van de Heere te leven, dan mag u het ook aan diezelfde Heere vragen. Om zijn kracht. En dan mag u, al is het maar met uw verstand, toch nadenken over die werken van de Heere Jezus. Jongelui, ouderen, dat doen we vaak veel te weinig. Overwegen, overdenken van wat het woord over God en over Christus zegt. Biddend zoeken te overwegen. En dan mogen we ook in deze barre tijd zoeken staande te blijven. Ook in ons persoonlijke leven. Ook in de tijd dat je verkering hebt. Ook in de periode dat je verloofd bent. Ook in de tijd dat je getrouwd bent. Staande te blijven voor de verzoeking in de kracht van hem. Ja, zegt iemand, maar waarom werd Jozef dan zo verzocht en waarom worden Gods kinderen dan verzocht? Ik zal er één opmerking over maken, want de volgende keer dat we over Jozef gaan nadenken, hopen we er breder op in te gaan. Denk aan dat woord wat we al meerdere malen hebben aangehaald uit de 105e psalm. totdat het woord, dat is de belofte van de Heere, kwam, vervuld werd. Heeft zijn reden, dat is Gods reden, Jozef doorlouterd. Jozef moest gelouterd worden. Jozef moest door de beproeving en de verzoeking heen geschikt gemaakt worden. Opdat hij het van de Heere alleen zou verwachten. En ook een geschikt instrument zou zijn om straks zijn taak in het koninkrijk van God te vervullen. Hoort u het? Voor ons geestelijk welzijn, jongelui, ouderen, is het nodig dat we beproefd worden. Want alleen zo komt er plaats voor God en voor Christus. En alleen zo kunnen we nuttig worden in het koninkrijk van de Heer. Anders niet. En daarom die beproevingen en verzoekingen en verleidingen, het valt niet mee. Maar tegelijkertijd, het is een middel in Gods hand. En daarom als de verzoeking woedt, soms zonder dat iemand in je omgeving het merkt. Laat het dan zo zijn zoals bij Jozef. En zoals ook in de psalm die we gaan zingen. Wie ver van u de weelde zoekt. De dienst van de zonde. Vergaat eerlang. En wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed. Mijn zaligst lot. Nabij te wezen bij mijn God. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben vanmorgen dingen moeten overdenken en mogen overdenken die op een bepaalde wijze ons allen aangaan, omdat wij alle zondige mensen zijn. Al zal het de een meer betreffen, al zal de een meer met verzoekingen op dit terrein te worstelen hebben dan de ander. Toch geldt het van ons allen. We zijn schuldig ook aan dat zevende gebod. En we bidden van u, Heere, wil u geven dat wanneer we een aantal dingen gezegd hebben en zo duidelijk mogelijk probeerden te zijn in alle kiesheid, wil u geven dat we de boodschap verder overdenken. En dat we het mogen zien hoe machtig de vervolger, de verzoeker, de aanvechter die de zielenmoorder van de beginnen is. Heere, geef dat we voor die macht niet in eigen kracht gaan strijden, maar dat we het zoeken bij u, bij wie ook Jozef het zocht. En wil u dan helpen, Heere, help onze kinderen. Help onze jonge mensen. Die soms met dingen in aanraking komen waarbij de zonde zo aan de deur ligt, zonder dat ze er erg in hebben. O God, bewaar ze voor de verzoekingen en de verleidingen op allerlei terreinen, ook op deze terreinen. Want hier liggen afgronden die een heel mensenleven kunnen vernielen. Heere, wil u zijn met degenen die verkering hebben of getrouwd of verloofd zijn. Wil u ook hen in die mooie tijd voor de zonde en de verzoeking bewaren. Denk ook aan alle die getrouwd zijn. Heere, u weet hoe ook, zoals het oude huwelijksformulier het zegt, de getrouwden verzoeking en moeite. En dat geldt ook verzoeking tot de zonde overkomen kan. Heere, wil u ook hen gedenken. Denk aan hen die alleen door het leven gaan. Misschien getrouwd geweest zijn. Of nooit getrouwd zijn. Die ook misschien verzoekingen kennen. O God, wil u ook hen gedenken. Wij allen in welke omstandigheid dan ook moeten bewaard worden. Bewaar ons, o God van Jozef. Bewaar ons, o meerdere Jozef. Zegen ons. Zegen ons ook door ons deze avond samen te brengen. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gebed des Heren, vers 7 is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.